we hadden net een getuigenis. Psalm 33. Ik las even mee in de HSV-vertaling. En ik vond eigenlijk ook wel een heel mooi stukje wat je ook zei vanaf vers 18. Zie, het oog van de Heere is over wie hem vrezen. Op hen die op zijn goede tierenheid hopen. Om hun ziel te redden van de dood en hen in het leven te behouden wanneer er honger is. Nou ja, amen, zou ik zeggen. Goed, ik wil het toch maar eens een keer weer even voorstellen, want er zijn toch wel wat nieuwe gezichten. En de meeste mensen kennen mij inmiddels wel, maar ja, zaken krijgt. Ik kom uit Sneek. Ik ben getrouwd, ik ben 61 jaar. We zijn dit jaar 41 jaar getrouwd, dus ik was er vroeg bij. Maar ja, als je de liefde van je leven tegenkomt, ja, dan hoeft het ook niet anders. Dus met 20 jaar getrouwd en we hebben 3 kinderen gekregen. En we hebben 6 kleinkinderen waarvan de 7e op komst is. En we hopen dat binnen een paar weken te verwelkomen. Goed, het thema dat stond al op de deur en ik heb het ook doorgegeven, dat heeft u kunnen zien. Geloof voorbij de dood. En ja, het klinkt nu even heel zwaar naar die hele vrolijke liederen die we net hebben gezongen. Dan kom ik ineens met de dood aanzetten. Maar ja, de dood hoort erbij. En de dood, ja, de dood kwam in de wereld nadat Adam en Eva van de appel gegeten hadden, van de vrucht, de zondeval. We kennen allemaal, kennen we de dood. Wanneer we iemand in onze omgeving aan de dood hebben overgegeven, ja, dan worden we daarmee geconfronteerd. En ja, soms een man of een vrouw, soms een kind, een broer of een zus, vrienden, ja, noem het maar op. Iedereen is bekend met de dood. De dood. Wat is het eigenlijk een vreselijke straf geweest van God? Na 1 fout, 1 hap van de vrucht. En ja, de zondeval was daar. We moesten uit het paradijs en ja, de straf was onder andere de dood. 1 grote fout. Maar wel tegen God. Een God, tegen Gods gebod ingaan. Ja, de dood. En ik merk aan mezelf, naarmate ik ouder word, dat ik steeds vaker op begrafenis moet. En ik heb nu zelf ook 2 begrafenissen mogen leiden. Maar de ene begrafenis was wat emotioneel gemakkelijker dan de andere. Eerst mijn schoonmoeder, maar die was 90 jaar oud. En toen mijn buurjongen, maar die was 32. En dan is het wel een stuk zwaarder en moeilijker. En het afscheid is zwaar. Afscheid is altijd zwaar. Ook al zijn we gelovig en ook al is de overledene gelovig. Maar we hebben altijd het stellige vertrouwen dat we elkaar weer zullen zien. De pijn, het verdriet en de leegte in de tijd die we hier nog hebben, dat kan wel heel zwaar zijn. En daar moeten we dan mee leven. En in de Bijbel komt ook veel dood voor. Het begint met Kaïn en Abel. Tot het boek Openbaring wordt veel gesproken over de dood. Maar we zien ook dat God boven de dood staat. Hij is niet machteloos. En dat Jezus de dood persoonlijk heeft overwonnen. Hij heeft de dood verslagen. Hij is de baas over leven en dood. En ik wilde vandaag even stilstaan bij 2 krachtige Bijbelverhalen. Waarin we dit kunnen zien. En ik wil met u kijken ja, naar het eerste stuk wat over Elisa gaat. Elisa de profeet. Hij reist door het land. En hij rust tijdens zijn reis regelmatig uit bij een welgestelde vrouw. En man waarschijnlijk, maar daar wordt weinig over gesproken. En hij doet dat in Shunem. Elke keer als hij weer in de buurt is van Shunem is, en opnieuw, dan gaat hij daar weer naartoe en hij eet daar. En de mevrouw, die vrouw die daar woont, die beseft dat dit een heilig man is, een godsman. En die zegt van, zullen we dan maar een kamer voor hem bouwen op de bovenste verdieping? Dus ze maken daar een kamer voor hem en ze zetten daar een bed neer, een lamp en ja, van alles wat, een bureautje. En dan kan Elisa zich even terugtrekken op het moment dat hij daar weer is. En als dank vraagt hij dan aan de vrouw, ja wat kunnen we dan voor u doen? Maar, zegt de vrouw, dat is niet nodig. Er staat ook duidelijk, het is een welgestelde vrouw, dus ze had geen gebrek. En dan komen we even in het verhaal. We lezen 2 Koningen 4 en we beginnen bij vers 14. 2 Koningen 4. Ik lees uit de HSV-vertaling. Toen had hij gezegd, wat kan men dan voor haar doen? En Gehazi, dat was de knecht van, dat was niet een leerling van Elisa, maar dat was een knecht van Elisa. En Gehazi had gezegd, zij heeft helaas geen zoon en haar man is oud. Daarom had hij gezegd, roep haar. En toen hij haar geroepen had, ging zij in de deuropening staan. Hij zei, op de vastgestelde tijd, over een jaar, zult u een zoon omhelzen. Maar zij zei, nee mijn heer, man gods, lieg niet tegen uw dienares. Maar de vrouw werd zwanger en baarde een jaar later een zoon, op de vastgestelde tijd waarvan Elisa tot haar gesproken had. Toen het kind groot werd, gebeurde het op een dag dat hij naar buiten ging, naar zijn vader, naar de maaiers. En hij zei tegen zijn vader, mijn hoofd, mijn hoofd. En die zei tegen een knecht, draag hem naar zijn moeder. Deze nam hem op en bracht hem bij zijn moeder. En zij zat tot de middag op haar knieën en toen stierf hij. Zij ging naar boven en legde hem op het bed van de man Gods. Daarna sloot zij de deur achter hem en ging naar buiten. Ze riep haar man en zei, stuur mij toch een van de knechten met een van de ezelinnen, zodat ik snel naar de man Gods kan gaan. Daarna kom ik weer terug. Hij zei, waarom ga je vandaag naar hem toe? Het is geen nieuwe maan en geen sabbat. Maar zij zei, het is goed zo. Toen zadelde zij de ezelin en zei tegen haar knecht, drijf haar aan en ga. Rijd zonder ophouden. Tenzij ik het je zeg. Zo ging zij op weg en kwam bij de man Gods, bij de berg Karmel. Het gebeurde nu, toen de man Gods haar van een afstand zag, dat hij tegen Gehazi, zijn knecht, zei, zie, daar is de vrouw uit Sunem. Welnu, loop haar toch snel tegemoet en zeg tegen haar, gaat het goed met u? Gaat het goed met uw man? Gaat het goed met uw kind? En ze zei, het gaat goed. Toen zij bij de man Gods op de berg kwam, greep ze zijn voeten vast. Gehazi kwam echter naar voren om haar weg te duwen. Maar de man Gods zei, laat haar begaan, want haar ziel is bitter bedroefd in haar. En de Heere heeft het voor mij verborgen en het mij niet bekendgemaakt. Ze zei, heb ik een zoon van mijn Heer gevraagd? Heb ik niet gezegd, bedrieg mij niet? Toen zei hij tegen Gehazi, omgord je middel, neem mijn staf in je hand en ga op weg. Als je iemand tegenkomt, groet hem niet. En als iemand jou groet, antwoord hem niet. En leg mijn staf op het gezicht van de jongen. Maar de moeder van de jongen zei, zo waar de Heere leeft en uw ziel leeft, ik zal u niet verlaten. Toen stond hij op en volgde haar. Gehazi ging voor hen uit en legde de staf op het gezicht van de jongen, maar er kwam geen stem en geen teken van leven. Gehazi keerde terug, hem tegemoet en bracht hem de boodschap. De jongen is niet wakker geworden. En toen Elisa bij het huis kwam, zie de jongen was dood, neergelegd op zijn bed. Hij ging naar binnen, sloot de deur achter hen beiden en bad tot de Heere. Vervolgens ging hij op het kind liggen, legde zijn mond op diens mond, zijn ogen op diens ogen en zijn handen op diens handen. Hij strekte zich over hem uit en het lichaam van het kind werd warm. Toen kwam hij terug en liep in het huis heen en weer. Hij ging weer naar boven en strekte zich over hem uit. Toen nieste de jongen tot 7 maal toe. Daarna deed de jongen zijn ogen open. Hij riep Gehazi en zei, roep deze vrouw uit Sunem. Hij riep haar en zij kwam bij hem. En hij zei, neem uw zoon op. Toen kwam zij, viel voor zijn voeten neer en boog zich ter aarde. Zij nam haar zoon op en ging naar buiten. Dat is een flink stuk wat we gelezen hebben. Maar het begin bij vers 14, dat komt wel heel erg bekend voor. Gehazi die heeft aangegeven dat ze geen zoon hebben. Misschien hebben ze dochters, maar dat is niet bekend. Maar een zoon was in die tijd erg belangrijk. Een zoon was als het ware je pensioen. De zoon die kon voor je zorgen als je oud was. En Elisa, door Gods geest bestuurd, geeft aan dat ze over een jaar een zoon zal omhelzen. Even terug in de tijd in de Bijbel. Het verhaal komt wel bekend voor. Want Abraham en Sarah hadden ook geen zoon, hadden helemaal geen kinderen. En de drie goddelijke bezoekers die bij Abraham op bezoek kwamen, die zeiden ook tegen Sarah, binnen een jaar zal je een zoon baren. En Sarah lacht en gelooft het niet. De godsman, de profeet Elisa, die zegt dan nagenoeg hetzelfde. Er staat niet dat de Sunamitische lacht, maar ze maakt Elisa uit voor leugenaar. Maar in beide gevallen, zowel bij Sarah als bij de vrouw uit Sunem, wordt een zoon geboren. De plannen van God zijn voor ons vaak onmogelijk. Denk maar eens aan de zoon van God. Dat is voor ons ook niet te begrijpen. Aangekondigd door de engel Gabriel, dat er een zoon wordt geboren uit de maagd Maria. En de zoon van Abraham en Isaac, die wordt symbolisch gedood en staat weer op van het altaar. De zoon van de Sunamitische vrouw, die sterft letterlijk, maar staat ook weer op. En Gods zoon staat weer op, zonder dat God werkt door een mens, maar leven door God geschonken. Ja, en dan het kind van de vrouw van Sunem, het groeit op en het krijgt iets met zijn hoofd. We weten niet wat precies, maar het is pijnlijk. Die jongen die roept, mijn hoofd, dus hij heeft pijn in zijn hoofd. En wat opvalt is, dat de vader de ernst helemaal niet inziet. De vader is met de maaiers op het veld, met de oogst bezig en hij zegt, breng het kind maar naar zijn moeder. En hij gaat door met de oogst. Maar uiteindelijk sterft de jongen. En dan weer iets heel opmerkelijks in dit verhaal. Ze legt de jongen op bed in de kamer die ze voor Elisa hebben gemaakt. En ze sluit de deur. Er wordt niet gesproken over verdriet, verlies, afscheid. De bedienden en knechten en zelfs haar man worden niet geïnformeerd over de dood van de jongen. Ze doet de deur op slot en roept haar man om vervoer, om een ezelin. Ze wil een ezelin regelen om naar de profeet Elisa te gaan. Op de vraag die hij stelt waarom, het is geen nieuwe maan, het is geen sabbat, ook geen enkel antwoord wat met de dood van de zoon te maken heeft. Onvoorstelbaar. Je enige zoon is gestorven en nagenoeg, emotieloos stelt ze haar vertrouwen op Elisa en de man Gods. Ze reist samen met een knecht naar Sunem, naar de berg Karmel. Op een of andere manier weet ze dat Elisa op de berg Karmel is. Nou, de reis van Sunem naar Karmel was ongeveer 35 kilometer. Ik schat dan maar in Sneekvraneker. Dus heb ik vanmorgen gereden. En ja, ik heb het even bekeken, ze hebben gegoogeld hoe snel loopt nou eigenlijk een ezel. Nou, die loopt maar 3 km/u. Dus ze zijn wel een poosje onderweg. Nou werd hij wel steeds aangejaagd door een knecht, dus dan haalt hij misschien 4. Maar ze zijn wel lang onderweg. Al haar verdriet heeft ze opgekropt. Al haar verdriet zit in haar. Al die reistijd. En ze komt bij Elisa en die weet nog steeds van niets. Ze greep zijn voeten, ze knielt voor hem neer. En neemt de smeekhouding aan. En dan komt alles eruit. Alle emoties. Verdriet. Boosheid. En haar frustratie uit ze bij Elisa. Voor de eerste keer. En ze verwoordt het gelijk in een verwijt. Heb ik om een zoon gevraagd? Heb ik niet gezegd dat u niet moet liegen? Maar Elisa die handelt snel. En die stuurt Gehazi, de knecht. Die krijgt de opdracht om met spoed naar Sunem te gaan en de staf van Elisa op de jongen te leggen. Maar hij komt onverrichte zaken terug. Het heeft niet geholpen. Maar Elisa en de vrouw zijn inmiddels ook onderweg. En toen hij aankwam bij het huis, ging hij naar de jongen en hij bad tot de Heere. De kracht van het gebed. Elia bad tot de Heere in exact dezelfde situatie. Elia, de profeet voor Elisa. In dezelfde situatie. De zoon van de weduwe van Sarfat was ook overleden. En God stuurde zijn geest. En bij zowel Elia als Elisa kwam ook Gods geest. Ik moest even denken ook aan Jacobus 4 dan. Waarbij de salving aan bod komt. Het gelovige gebed zal de zieke behouden en de Heere zal hem weer oprichten. En dan gaat het nog even door. En uit eigen ervaring weet ik wat een salving kan doen. Mijn vrouw heeft ook meerdere keren een salving gehad. En er gebeurt altijd wat. Het is niet zo dat je dan in één keer genezen bent en dat alles weg is. Maar er gebeurt altijd wat. Enkele jaren geleden ook had ze een zieke salving en toen zag ze een groot wit licht in de hoek. Het was een verschijning. Wij zagen het niet, maar zij zag het. En er ontstond zoveel kracht, waardoor ze haar ziekte ook kan dragen. En altijd positief is. En ook, nog belangrijker, door haar ziekte, door haar geloof, kan ze ook het geloof uitdragen. Een krachtig gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand. Terug naar Elisa. Hij gaf lichaamswarmte aan de jongen. Godswarmte. Want als Gods geest over je komt, dan gebeurt er nogal wat. Elisa moest zelfs bijkomen van deze gebeurtenis. Een enorme geestelijke uitputting. En hij kwam terug bij de jongen. Hij boog over hem heen en de jongen niesde 7 maal en opende zijn ogen. Dan werpt de vrouw zich aan zijn voeten. Opnieuw nederig, dankbaar. Ja, en wat zien we nu in dit verhaal? In de Bijbel. De vrouw handelt voordat er een wonder plaatsvindt. Ze gelooft en ze handelt. Ze gelooft voorbij de dood. Ze laat zich op geen enkele wijze afleiden door verdriet, maar zoekt actief God via de profeet. Dit is bijna een wonder op zich. In mijn beleving is dit onmenselijk. Een geliefde is zojuist gestorven. Ik zei het net, emotieloos ga je dan handelen. Denk eraan een oplossing voor de dood. Maar wij kennen geen aardse oplossing voor de dood. Wij erkennen en geloven in een leven na de dood. Maar deze vrouw had geloof in uitstel van de dood. En de geest van God openbaart zich door Elisa heen. De geest van God wordt persoonlijk aan mensen gegeven in het Oude Testament. Nog niet aan iedereen. Dat komt later. Vertrouw op God, zelfs als alles dood lijkt. Het geloof vraagt soms om een vasthoudende actie. En blijf op God vertrouwen in moeilijke tijden. Als we een geliefde verloren hebben aan de dood, dan moeten we blijven focussen op zijn hulp, op zijn troost. En natuurlijk, er is gemis, verlies, verdriet. En hoe vaak wordt er niet gezegd, waar is God? Op het moment dat je iemand in je omgeving verliest. Op Psalm 34 spreekt: de Heer is dicht bij de gebrokenen van hart en hij redt wie de moed verliest. En Paulus schrijft in de 2e Korinthebrief: de God van alle vertroosting die ons troost in alle verdrukking. Het tweede deel wat we vandaag gaan lezen komt uit het Nieuwe Testament. En dat gaat over Lazarus. Jezus krijgt een boodschap van de 2 zusters van Lazarus dat hij ziek is. En Jezus weet inmiddels wel wat er gaat gebeuren. En hij spreekt dat hij de Zoon van God is. Hij zegt ook, deze ziekte is niet tot de dood, maar is er met het oog op de heerlijkheid van God. Opdat de Zoon van God erdoor verheerlijkt wordt. En Jezus bleef nog 2 dagen nadat hij het gehoord had op de plaats waar hij was. En we gaan even lezen Johannes 11. Johannes 11 vanaf vers 17. Jezus dan gekomen was, bleek dat hij, dat is Lazarus, al 4 dagen in het graf lag. Bethanië lag dicht bij Jeruzalem, ongeveer 15 stadien daar vandaan. Dat is ongeveer 3 kilometer. En vele van de Joden waren naar Martha en Maria gekomen om hen te troosten over hun broer. Zodra Martha dan hoorde dat Jezus kwam, ging zij hem tegemoet, maar Maria bleef in huis zitten. Martha nu zei tegen Jezus: Heere, als u hier geweest was, zou mijn broer niet gestorven zijn. Maar ook nu weet ik dat God u alles wat u van God vraagt, geven zal. Jezus zei tegen haar: uw broer zal weer opstaan. Martha zei tegen hem: ik weet dat hij zal opstaan bij de opstanding op de laatste dag. Jezus zei tegen haar: ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft, zal leven, ook al was hij gestorven. En ieder die leeft en in mij gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid. Gelooft u dat? Zij zei tegen hem: ja, Heere, ik geloof dat u de Christus bent, de Zoon van God, die in de wereld komen zou. En na dit gezegd te hebben, ging zij weg en riep Maria, haar zuster, onopgemerkt, en zei: de Meester is er en hij roept u. Zodra die dat hoorde, stond zij snel op en ging naar hem toe. Jezus nu was nog niet in het dorp gekomen, maar was op de plaats waar Martha hem tegemoet gekomen was. Toen dan de Joden die met haar in het huis waren en haar troosten zagen dat Maria snel opstond en naar buiten ging, volgden zij haar en zeiden: ze gaat naar het graf om daar te huilen. Zodra dan Maria kwam waar Jezus was en hem zag, viel zij aan zijn voeten en zei tegen hem: Heere, als u hier geweest was, zou mijn broer niet gestorven zijn. Toen Jezus haar dan zag huilen en ook de Joden die met haar meekwamen zag huilen, werd hij heftig in de geest bewogen en raakte innerlijk in beroering. En hij zei: waar hebt u hem gelegd? Ze zeiden tegen hem: Heere, kon hij het zien? Jezus weende. De Joden dan zeiden: zie hoe lief hij hem had. En sommigen van hen zeiden: kon hij, die de ogen van de blinden geopend heeft, ook niet maken dat deze niet gestorven was? Jezus dan, opnieuw heftig bewogen in zichzelf, kwam bij het graf. Het was een grot en er was een steen opgelegd. Jezus zei: neem de steen weg. Martha, de zuster van de gestorvene, zei tegen hem: Heere, hij ruikt al, want hij ligt hier al voor de 4e dag. Jezus zei tegen haar: heb ik u niet gezegd dat u, als u gelooft, de heerlijkheid van God zult zien? Zij namen dan de steen weg waar de gestorvene lag. En Jezus hief de ogen omhoog en zei: Vader, ik dank u dat u mij verhoord hebt. En ik wist dat u mij altijd verhoort. Maar terwille van de menigte die om mij heen staat, heb ik dit gezegd, opdat zij geloven dat u mij gezonden hebt. En toen hij dit gezegd had, riep hij met een luide stem: Lazarus, kom naar buiten. En de gestorvene kwam naar buiten, gebonden aan handen en voeten met grafdoeken, en zijn gezicht was omwonden met een zweetdoek. Jezus zei tegen hen: maak hem los en laat hem weggaan. Velen dan van de Joden die naar Maria toegekomen waren en gezien hadden wat Jezus gedaan had, geloofden in hem. Maar sommigen van hen gingen naar de Farizeeën en zeiden tegen hen wat Jezus gedaan had. Alweer een vrij lang stuk. Maar toen Jezus aankwam, lag hij dus al 4 dagen in het graf. 4 dagen in de rots. De rouwperiode van 7 dagen was in volle gang. Familie, vrienden, bekenden, die kwamen langs om te rouwen. Maar ook in die tijd was het gebruikelijk om mensen in te huren die samen met je rouwden. Dat was ja, een soort rouwberoep, zou ik maar zeggen. En ja, die huilden met je mee. En Martha, die loopt Jezus tegemoet en begint door haar verdriet ook Jezus verwijten te maken. Net als de vrouw van Sunem. Ze gaat aan zijn voeten en zegt: als u hier geweest was, zou mijn broer niet gestorven zijn. Ze begint met een verwijt. Maar Jezus antwoordde de wereldberoemde tekst: ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook al was hij gestorven. En ieder die leeft in mij, die leeft en in mij gelooft, zal niet sterven. En Maria komt ook. En Maria werpt zich ook aan zijn voeten, knielt voor hem neer en komt met hetzelfde verwijt als Martha. Het is zo herkenbaar voor ons. We schreeuwen het ja maar van de daken. En al sinds Adam en Eva roepen we altijd, een ander heeft het gedaan. Adam die riep al, de vrouw heeft mij van de appel laten eten. Het is al zo oud. Maar Jezus, hij gaat naar het graf. Hij geeft opdracht om de steen weg te rollen en roept met luide stem, Lazarus, kom naar buiten. En hij kwam naar buiten, gewikkeld in grafdoeken. Stel nou dat je daar eens bij had gestaan. Je dierbare die zo uit het graf loopt. Er wordt niet over gesproken, maar wat een vertoning van Gods geest door zijn zoon. Al het verdriet van de afgelopen dagen in één keer weg. In één keer blijdschap, maar ook verbijstering lijkt mij. Ongelooflijk. En velen geloofden in hem, staat er. Ja, zien is geloven. Toch? Ja, en wat zien we dan in dit verhaal in de Bijbel? Jezus wacht in dit geval met opzet tot Lazarus is gestorven. Maar waarom? Om zijn macht over de dood en leven volledig te openbaren. En wij mogen belijden en uitdragen, ik geloof dat u de Christus bent, de Zoon van God. En Jezus heeft ook verdriet, maar hij beveelt het leven om terug te keren. Hij is de baas over leven en dood. Lazarus, kom naar buiten. En Jezus is niet alleen trooster in de dood, maar overwinnaar ervan. Vertrouwen in hem reikt verder dan onze menselijke grenzen. En beide verhalen tonen geloof dat door verdriet heen breekt. Beide verhalen tonen een geloof voorbij de dood. Maar in Jezus' wonder zien we iets groters. Hij is namelijk zelf het leven. En wanneer wij geloven, geloven we niet alleen in een uitkomst, zoals genezing, maar in een persoon, in Jezus zelf. De Geest van God werkt door Elisa heen en de Heilige Geest is onderdeel van de drie eenheid van Jezus en de Zoon en God. En zoals gezegd, we zien de Geest van God in het Oude Testament op personen. Bepaalde personen werken het heen. Vele profeten of grote mannen Gods, zoals Mozes, Elia, Elisa. En de Heilige Geest was er nog niet, zoals ook vermeld staat in Johannes 7. Vanaf vers 37 spreekt Jezus, als iemand dorst heeft, laat hij tot mij komen en drinken. Wie in mij gelooft, zoals de schrift zegt, stromen van het levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. En dit zei hij over de geest, die zij die in hem geloven ontvangen zouden. Want, staat er dan in Johannes 7, de Heilige Geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was. Maar na Pinksteren is de Heilige Geest uitgestort over alle mensen, ook over ons. En de discipelen konden ineens naar buiten treden in allerlei talen, we kennen het verhaal. En ze beginnen met het verspreiden van het evangelie, wat inmiddels dan ook in Franeker en Sneek gearriveerd is. Het evangelie is verspreid over de hele wereld. Alleen sommige mensen hebben het nog steeds niet gehoord. En andere mensen verwerpen het juist. Wij zijn echter de aangewezen personen om dit te doen, om het verder te verspreiden. We hebben de geest ontvangen. En we moeten ons laten leiden door de geest. Vroeger bij ons thuis, als iemand ineens heel hard ging hardlopen of zo, dan zeiden we, nou, die krijgt de geest. Ja, dan was je tot grote dingen in staat. We bidden ook geregeld, Heer, vul ons met uw Heilige Geest. En dat is nogal wat. Want Gods geest schept ook verplichtingen. Denk alleen maar eens aan de vruchten van de geest. We kunnen ze vast opnoemen. Liefde, vreugde, vrede, geduld, goedheid, vriendelijkheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Het zijn de vruchten van de geest. Maar om daar altijd aan te voldoen, ja, het is soms niet altijd even makkelijk. We kennen ze wel, maar leven we daar ook naar? Laat ons elke keer weer opnieuw vullen. Maar ik denk als we elke keer weer bidden om Heer, vul ons opnieuw. Toen dacht ik, waar zit dan het lek? Het lekt ergens. En ik heb ontdekt waar het lek zit. We moeten namelijk ons hart laten vullen en niet het hoofd. Het hoofd, daar zit het lek. De oren zijn lek. We luisteren naar de verkeerde dingen. De ogen zijn lek. We kijken naar de verkeerde dingen. De mond is lek. We praten over verkeerde dingen. En de hersenen zijn lek. We denken aan de verkeerde dingen. Ja, en toen ik dat zo opschreef, toen kwam onze trouwtekst. Ik zei al, we zijn 41 jaar getrouwd. Er kwam ineens de trouwtekst weer boven, uit Spreuken 4. Bescherm je hart boven alles wat te behoeden is. Want daaruit zijn de uitingen van het leven. Doe weg van jou valsheid van mond en houd bedrog van lippen ver van je verwijderd. Laat je ogen recht vooruit kijken en je oogleden zich recht voor je houden. Baan het spoor voor je voet en laat al je wegen vaststaan. Wijk niet af naar rechts of links. Keer je voet af van het kwade. Als ik dat dan zo teruglees, dan denk ik, nou, dat was best wel een tekst als je 20 jaar bent. Maar het is, ik heb me er niet altijd aan gehouden, moet ik eerlijk bekennen. Maar vanaf mijn doop in 2014 gaat het stuk beter. Maar goed, daar kan dus eigenlijk, want we zijn lek, maar hier kan geen plakzet tegenop. We moeten voor onszelf eens naar binnen kijken. Zoals God en Jezus ook ons hart bekijken. Waar ligt onze prioriteit? Laat de geest in je werken. Geef de ruimte. En wat doen we als we lekkage hebben thuis? We repareren het lek voordat de regen komt. Repareer uw geestelijk lek en bid tot de Heer. En de Heilige Geest is ons toevertrouwde, Jezus Christus. Hij heeft gezegd ons niet als wezen achter te laten. Met Pinksteren is de geest uitgestort. En zo nu en dan, dan zien we een wonder. Zoals in de tijd van Jezus. Maar het belangrijkste is dat de geest in jou leeft. Dat betekent dat de geest door Jezus je hoop kan bieden. Je troost kan bieden. Zoals bij de vrouw uit Sunem. Of zoals bij Martha en Maria. En wellicht zult u zeggen, ja, maar ik ben niet zo sterk als die vrouwen in de Bijbel. Vergeet dan niet dat de Heilige Geest door Jezus is aangewezen om ons daarbij te helpen. Zowel Martha als de Sunamitische vrouw getuigen van geloof. Geloof in een man van God en geloof in de Zoon van God. Zalig zijn zij die niet zien en toch geloven. Deze vrouwen hadden nog geen uitstorting van de Heilige Geest. Maar ze hadden iemand die het voor hun deed. Tot slot. In jouw verdriet. Wees zoals de vrouw van Sunem. Zoek God en geef niet op. In jouw geloof. Wees zoals Martha. Vertrouw erop dat Jezus zelfs dode en uitzichtloze situaties nieuw leven kan geven. Verwachting. We dienen een God die niet alleen wonderen kan doen, maar die zelf het leven is. Ja, en wat doen we dan als omstanders, als iemand verdriet heeft? Hoe gaan we om met mensen die een geliefde hebben verloren? Gaan we de moeilijke gesprekken uit de weg? Vragen we hoe het gaat, maar luisteren we niet? Of strooien we met Bijbelteksten? Op de vraag, hoe gaat het, krijgen we hetzelfde antwoord als de vrouw uit Sunem. Ja, goed hoor. Maar vraag eens door. Hoe gaat het nou echt met je? Luister. En zwijg. Dat geeft soms zoveel meer bemoediging dan woorden. Ons geloof gaat voorbij de dood. De dood is overwonnen door Jezus Christus. Amen. Zullen we bidden? Heer Jezus, u bent de opstanding en het leven. U ziet onze pijn, onze vragen, onze momenten van hopeloosheid. Zoals de vrouw van Sunem zich vasthield aan uw belofte. Zoals Martha bleef geloven, ondanks de dood. Zo willen ook wij ons vertrouwen op u stellen, Heer. En we brengen vandaag alle dode gebieden in ons leven bij u. Gestorven geliefden, gebroken dromen, verloren relaties, diep verdriet. Spreek uw leven uit over ons, Heer. En laten we een moment van stilte nemen om het leven van Christus tot ons te nemen. Heer, wij geloven dat niets voor u onmogelijk is. Wek nieuw leven, waar wij alleen dood zien. Geef ons vasthoudend geloof, een hoop die niet wankelt. En een diepe vreugde, Heer, om uw aanwezigheid. In Jezus' naam. Amen. We krijgen een opwekking 599.